Goedemorgen, dit is de Dekkingsgraad, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 16 november en ik ben Ilse Akkermans. Pensioenfonds Zorg en Welzijn maakte als eerste van de grote pensioenfondsen het indexatiebesluit bekend. Het fonds verhoogt de pensioenen met ingang van komend jaar met 6%. De indexatie is niet de maximaal mogelijk omdat het fonds een buffer wil houden. De bedrijfstakspensioenfondsen PME, PMT en ABP reageren terughoudend op het pleidooi van het ministerie van Defensie en de NAVO om investeringen in wapenfabrikanten op te voeren. Minister van Defensie Kajsa Ollongren en de NAVO riepen vorige maand grote beleggers op om wapenproducenten niet uit te sluiten. En het is nog steeds niet duidelijk hoe de wet toekomstpensioenen eruit gaat zien. Dat bleek vorige week donderdag na het tweede plenaire debat over de nieuwe pensioenwet in de Tweede Kamer. Op de punten leenrestrictie, werkende zonder pensioen en het nabestaande pensioen volgen nog aanpassingen. Met mij in de studio zijn vandaag Olaf Bosman en Liebe Koopmans, redacteur van PensioenPro, en Maarten van Wijk, hoofdredacteur. Welkom allemaal.
Dankjewel.
Maarten, ik begin bij jou. Het eerste grote pensioenfonds dat het indexatiebesluit bekend maakte was begin deze maand het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het fonds verhoogde pensioenen met ingang van komend jaar met 6%. Zorg en Welzijn had de pensioenen met maximaal 10% kunnen verhogen, maar heeft dat dus niet gedaan. Kun je uitleggen waarom het fonds dat niet heeft gedaan?
PZW zat met een dilemma waar heel veel pensioenfondsen op dit moment mee zitten. Ze mogen gaan indexeren, maar ze hebben ook wel te maken met een heel erg hoge inflatie. Mm-hmm. En ze hebben ook heel veel speelruimte om te kiezen hoeveel ze indexeren. Dus PZW had bijvoorbeeld 14,5% aan inflatie te compenseren van afgelopen jaar. Mm-hmm. Nou, zoveel geven konden ze echt niet, want daar hadden ze gewoon het vermogen niet voor. Maar ze mochten wel 10,2% uitdelen om precies te zijn. En dat heeft te maken met versoepelde regelgeving. Die geldt in aanloop naar het nieuwe stelsel. En als ze met 10,2 hadden uitgedeeld, dan hadden ze nog precies 105 overgehouden. En dat was het minimum eigenlijk wat ze moeten hebben.
Ja.
Volgens die regels. Nou, dat hebben ze toch ook niet gedaan. En dat heeft toch domweg ermee te maken dat ze toch nog wat meer centjes achter de hand wilden houden. Want het gaat toch economisch wat moeilijk. Op dit moment, we hebben een energiecrisis. Ja, dus ze kunnen maar beter voorzichtig zijn. Dan kunnen ze nog een tik opvangen en dan kunnen ze voorkomen dat ze bijvoorbeeld volgend jaar alsnog in de problemen komen en de pensioenen zouden moeten verlagen. Dat zou ook vervelend zijn.
Ja, en in hoeverre speelde de overgang naar het nieuwe stelsel nog een rol bij het indexatiebesluit van het fonds?
Een hele grote rol. Enerzijds is überhaupt deze indexatie alleen maar mogelijk dankzij het nieuwe stelsel. Want het wordt gedaan op basis van versoepelde regels en die zijn bedoeld om alvast wat voordeel uit het nieuwe stelsel naar voren te halen. Mm-hmm. Tegelijkertijd, er komt een overgang aan naar het nieuwe stelsel, het zogenaamde invaren. En daarvoor hebben ze nog wat meer middel nodig. Je hebt de afschaffing van het doorsysteem-systematiek. Dat dus moet gecompenseerd worden, dat kost geld. Mm-hmm. En ze willen misschien ook in het nieuwe stelsel een buffer aanleggen. Daar hebben ze geld voor nodig, dus dat moeten ze wel een beetje conserveren.
Yeah.
Ja, en misschien om nog even aan te geven waarom dit nou zo'n interessante casus is. De PZW is eigenlijk de eerste van fondsen die nu gaat. En die pensioenfondsen die hebben allemaal op dit moment een hele grote keuzevrijheid. PZW dat kon kiezen tussen zeg maar 0% indexeren of 10% indexeren. Dus best wel een grote speelruimte die het bestuur had.
Ja.
En dat is eigenlijk ongekend, want onder de oude regels was alles echt tot op de paar cijfers achter de komma dicht geregeld in wetgeving. Dus die bestuur hoeft helemaal nergens over na te denken. En nu moeten ze echt nadenken.
Ja.
PSV heeft het als eerste gedaan dus.
Ja, het Centraal Bureau voor de Statistiek stelde begin deze maand nog te vermoeden dat de hoge inflatiecijfers van dit jaar een overschatting zijn. Speelt dat ook nog mee in het besluit van dit fonds?
Ja, PSW zegt van niet. En dat is ook wat andere pensioenfondsen tegen ons zeggen. Ja, dus toch kan dat CBS-verhaal nog wel gaan meespelen bij een aantal fondsen, met name rijke fondsen. Dus je hebt een aantal fondsen die op 130 of 140% dekkingsgraad staan. Mm-hmm. Die zouden nu dan volgens CBS-cijfers 14% of misschien wel 17% moeten gaan compenseren. En dat zouden ze dan in theorie ook kunnen, in tegenstelling tot PZW, want die had maar 115%.
Ja.
Er zijn genoeg fondsen, ondernemerspensioenfondsen of zo, die daar op zich wel wat geld voor hebben. Maar dan vinden ze 17% uitdelen in één keer ook wel een beetje gortig. Zeker als je bedenkt dus dat die inflatiecijfers misschien wel een beetje een overschatting zijn. Hè? Want die gaan over de nieuwe energiecontracten van mensen. Mm-hmm. Die zijn nu heel hoog, maar heel veel mensen hebben een energiecontract. Dat loopt gewoon door. Dus het CBS zegt zelf, ja, waarschijnlijk is het een beetje te hoog. We weten alleen nog niet precies hoeveel te hoog. En we hebben ook nog geen nieuwe cijfers. Dat komt pas in medio 2023. Dus dat maakt het wel lastig voor fondsen. Maar consultants zeggen tegen ons wel dat dit toch wel mee zal gaan spelen. Waarschijnlijk in indexatiebesluiten van een aantal pensioenfondsen. Alleen dus niet bij PZW. En ook niet bij de andere grote vijf overigens.
Ja, en als fondsen niet volledig compenseren voor de inflatie, lopen de indexatieachterstanden gemiddeld op. Wat is de betekenis hiervan in het licht van de komst van het nieuwe stelsel?
Fondsen hebben natuurlijk jaren, misschien meer dan 10 jaar niet geïndexeerd. Dus gepensioneerden hebben gewoon heel veel inflatiecompensatie misgelopen. En dat telt vaak op tot 20% of zo bij een groot fonds. Nou, dan komt nu deze inflatie erbij die ook niet helemaal volledig gecompenseerd gaat worden. Dus dan zit je al snel op 30%.
Ja.
Inflatie die is geweest, terwijl het pensioen niet met hetzelfde percentage omhoog is gegaan. Nou, de vraag is of ze dat ooit nog gaan krijgen, want er komt een moment aan het invaren, al genoemd. Dus dan wordt het collectieve pensioenvermogen wordt omgezet in, nou, verdeeld onder al die mensen die deelnemers zijn aan dat fonds. Dan heeft iedereen zijn eigen potje en dan is het sluis. Het lijkt erop dat, het kan natuurlijk zijn dat fondsen dan nog wat over hebben op dat moment. Wat ze nog een extraatje hebben om uit te delen boven de 100%. Nou, dat gaan ze eerst gebruiken voor compensatiedoorzettingssystematiek, zoals al genoemd. Nou, daarna gaan ze waarschijnlijk dan nog proberen om een buffer aan te leggen voor zich, voor het collectief.
Ja.
Nou, en als er dan nog wat overblijft, nou, dan wordt dat natuurlijk verdeeld over de mensen. Maar daarna ben je wel klaar. Dus ja, wat ik denk, er zal waarschijnlijk dan wel, nou, afhankelijk van hoeveel geld het fonds heeft, zal er wel wat in de annexatie komen.
Mm-hmm.
Maar het lijkt me wel een illusie dat die, zeker bij grote fondsen, dat die 30%, dat die hele historie, dat het allemaal wordt ingehaald.
Ja.
Dat lijkt me wel behoorlijk onwaarschijnlijk.
Dankjewel, Maarten. Minister van Defensie Kajsa Ollongren en de NAVO riepen vorige maand grote beleggers op om wapenproducenten niet uit te sluiten en investeringen in wapenfabrikanten op te voeren. Op pensioenpro.nl reageren bedrijfstakpensioenfondsen PME, PMT en APP terughoudend op dat pleidooi. Liebe, jij hebt je daarin verdiept. Pensioenfondsen hebben hun belangen in de wapenindustrie de laatste jaren juist verminderd.
Ja, dat klopt. Sinds 2016 is het eigenlijk wel met 2/3 afgenomen. Als je kijkt naar investeringen in wapenproducenten door alle institutionele beleggers in Nederland. Dat zijn over het algemeen, voor 90% zijn dat beleggingsfondsen en pensioenfondsen.
Ja.
Dus dat is vrij fors, 2/3. Als je kijkt naar hoeveel dat nou uitmaakt van het totale belegd vermogen van pensioenfondsen, dan maakt het er vrij weinig uit.
Mm-hmm.
Dan daalt het van 0,3% naar 0,1%. Maar het is wel interessant dat de minister van Defensie en ook Rob Bauer, die was voorheen commandant de strijdkracht en nu heeft een hoge functie bij de NAVO, nu oproepen om meer te gaan beleggen in wapenproducenten vanwege de Oekraïne-oorlog. En Bauer zegt ook, ja, je moet eigenlijk een soort oorlogseconomie en vredestijd hier nu gaan inzetten. Dus dat we altijd voorraden militaire middelen beschikbaar hebben.
Ja, andere benadering.
Ja, ja. Dus daar komt dat vandaan.
Ja, pensioenfondsen verminderen hun belangen in de wapenindustrie vooral om ESG-redenen. Waar heeft dat mee te maken vooral?
Dat heeft vooral te maken met verdragen tegen bepaalde type wapens. Dat begon met de welbekende clustermunitie.
Mm-hmm.
Daarna kwamen de VN-verdragen tegen biologische en chemische wapens. En in 2017 kwam daar nog een VN-verdrag tegen nucleaire wapens bij. En vooral dat laatste verdrag, dat heeft veel impact gehad. Want daarna, als je kijkt naar de afname van de beleggingen in Nederland, zie je dat echt flink dalen.
Ja.
Ja.
En welke bedrijven vallen in deze omschrijving bijvoorbeeld onder die uitsluiting?
Daar zitten hele grote namen bij. En dat komt doordat dus niet alleen fabrikanten die kernbommen maken, maar ook die meewerken aan de inzet van kernbommen.
Mm-hmm.
Of in de nucleaire keten heet dat dan bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En die je niet 1, 2, 3 zomaar met kernwapens zou associëren. Maar bijvoorbeeld Boeing, want die werkt, schijnt mee te werken aan het updaten van het kernwapensysteem.
Mm-hmm.
Nee, we kennen Boeing natuurlijk allemaal van de vliegtuigen, maar dit doen ze ook. Andere bekende namen zijn bijvoorbeeld Airbus uit Frankrijk, Thales, ook Frans, en met een hele grote vestiging in Nederland. En interessant is bijvoorbeeld ook de producent van het Patriot afweersysteem. Dat is Raytheon.
Mm-hmm.
Die staat ook op die uitsluitingslijst. Dus in zekere zin blijft er dan heel weinig over. Want dat zijn eigenlijk de grote namen waarin pensioenfondsen dan altijd hebben belegd. En die vallen nu weg. En dat is ook gebaseerd op analysewerk van Sustainalytics, onderdeel van Morningstar, een hele belangrijke ESG-consulent.
Ja.
En die stelt dat eigenlijk samen. Daar verlaten de fondsen zich op.
De lijst van bedrijven die zich daarmee bezighouden.
Ja,
ja. Ja, ja. Het wil dus niet zeggen dat pensioenfondsen helemaal niet meer willen beleggen in wapenproducenten, maar hierdoor wordt dus wel een heel groot deel uitgesloten.
Ja, precies. En principieel zijn ze er ook echt helemaal niet tegen. PME bijvoorbeeld, die reageerde nogal geprikkeld op die uitspraak van Ollongren. Hm. Want die zeiden van, ja, Defensie heeft jarenlang niet 2% van het BBP, dat is de NAVO-eis voor defensieinvesteringen, gehaald. Mm-hmm. En nu zitten ze tegen ons te zeggen dat wij niet genoeg beleggen. Dus zij waren daar niet blij mee met die uitspraak. Maar zij zeggen ook, ja, een aantal grote werkgevers zijn bij ons aangesloten. Bijvoorbeeld Fokker en Dame Shipyards, die bekend is van de fregatten en de onderzeeërs.
Mm-hmm.
ABP die zegt ook van, ja, het defensiepersoneel is deelnemer bij ons. Dus wij vinden ook vanuit dat oogpunt, nou, die moeten voldoende bewapend zijn. En ook PMT heeft geen principiële bezwaren tegen beleggingen in wapenfabrikanten.
En denk je dat fondsen hun beleid naar aanleiding van die oproep van de minister en de NAVO gaan herzien?
Ja, dat is de vraag. Ik denk wel dat beide kampen wel een beetje in beweging moeten komen. Gisteren zei staatssecretaris Van der Maat nog van, ja, beleggers moeten zich houden aan de internationale verdragen. Maar ik denk eigenlijk gewoon dat dat niet houdbaar is. Defensie zal op een gegeven moment moeten uitspreken van, ja, nucleaire wapens, dat is best oké.
Okay. Mm-hmm.
En pensioenfondsen zullen moeten zeggen, ja, nucleaire afschrikking, dat hoort er nou eenmaal bij. En wat misschien voor de toekomst een interessante casus zou kunnen zijn, is Defensie is bezig met een aanbesteding van nieuwe onderzeeërs. En in die onderzeeërs moeten lange afstandsraketten waarschijnlijk met kernkoppen komen.
Mm-hmm.
Stel, Dame Shipyard zou die order krijgen. Dat is niet beursgenoteerd, dat is een familiebedrijf.
Mm-hmm.
Maar stel, ze zouden obligaties uitgeven om dat te financieren. Dan worden pensioenfondsen in zekere zin voor het blok gezet van, ja, wat moeten we nu? Ze kunnen het eigenlijk niet maken om daar zich van terug te trekken. En je ziet ook dat deelnemers eigenlijk steeds minder negatief worden over wapenbeleggingen. PME die zei nog voor mijn artikel van dat in het verleden 2/3 van hun deelnemers tegen wapenbeleggingen waren. En nu na de Oekraïneoorlog zie je dat ineens enorm kantelen. Dus dat is een kwestie van tijd voordat daar beweging in komt.
Dankjewel, Liewe, voor je toelichting. Hoe de wet toekomstpensioenen eruit gaat zien is nog steeds niet duidelijk. Dat bleek vorige week donderdag na het tweede plenaire Kamerdebat over de nieuwe pensioenwet. Olaf, we spraken elkaar in deze podcast al eerder over de wet toekomstpensioenen.
Ja.
Het was weer een lange dag in de Tweede Kamer vorige week. En op een aantal punten, we noemden het net al, de leenrestrictie, werkende zonder pensioen en het nabestaande pensioen volgen in ieder geval nog aanpassingen. Gisteren heeft de Kamer besproken hoe het nu verder gaat met de nieuwe wet en daar komen we dan zo nog op terug. Wat zijn de belangrijkste pijnpunten die er nu nog liggen?
Nou, inhoudelijk denk ik dat ze nog het meest een robbertje gaan vechten over de werkende zonder pensioen. Hoe
mm-hmm.
dat precies moet. PvdA en GroenLinks willen dat er echt iets aan verandert. Nou, er mag van Schouten een doelstelling in de wet komen. Een halvering van het aantal werknemers zonder pensioen. Die groep is nu iets van 900.000 mensen groot. Dat mag dan terug naar 450.000 mensen. Nou, Schouten vindt het goed om dat in de wet te zetten. De Stichting van de Arbeid heeft daar ook geen bezwaar tegen. Maar er zijn twee andere punten en daar hebben PvdA en GroenLinks ook amendementen voor ingediend. Dat is verlagen van de leeftijd waarop je start met pensioenopbouw.
Ja.
Van 21 naar 18 jaar.
Mm-hmm.
En het afschaffen van de wachttijd voor het opbouwen van pensioen.
Ja.
En daar is Schouten nog niet meteen heel enthousiast over. En ook de VVD, de grootste coalitiepartij, staat niet te trappelen om dat te omarmen.
Ja, en er was ook een nieuw pijnpunt, begreep ik. Compensatie voor de doorsnee-problematiek.
Ja, dat is eigenlijk een beetje, in mijn beleving, niet zo heel sterk naar voren gekomen in eerdere debatten. Maar afgelopen donderdag begon Senna Matoeg van GroenLinks daarover. En die zei van, ja, ik wil nou ook wel weten om hoeveel geld het gaat.
Mm-hmm.
Nu de rente oploopt en dan stijgt dat bedrag.
Ja.
Eind 2013 kwam het CPB met een rapport en daar stond een bedrag in dat het kon oplopen tot 100 miljard euro. Maar goed, toen was de rente redelijk hoog. Daarna is dat is dat gezakt. En ja, nu zijn schattingen dat het ja, 60, 70 miljard euro gaat kosten.
Mm-hmm.
Maar voor GroenLinks en ook voor de PvdA is wel een probleem van ja, er staat nergens hard vastgelegd hoe je dan deelnemers die iets mislopen moet compenseren. Het moet adequaat zijn, maar die invulling van adequaat is vaag.
Ja.
Dus misschien verandert daar nog wat aan.
En dan is het ook nog niet duidelijk. Er is ook nog discussie over, gaan we nou wel of niet wachten over op de commissie parameters? Hoe is daar nu de stand?
De stand van zaken is dat de coalitie zich niet zegt, we moeten per se stemmen voordat het advies van de commissie er is. En eigenlijk zeggen PvdA en GroenLinks, ja, we willen pas stemmen over het wetsvoorstel als duidelijk is hoe die parameters eruitzien. En de scenario sets waarmee pensioenfondsen straks moeten gaan rekenen.
Ja.
Ze laten nog open of ze dan ook al sommen met doorrekeningen willen hebben voordat ze hun goedkeuring aan die wet willen geven.
Ja, en een dag voor het debat had minister Schouten de Kamer geïnformeerd over aannames van de Nederlandse Bank bij het doorrekenen van pensioenuitkomsten. Hieruit bleek dat de risicoblootstelling wel heel hoog uitvalt voor jonge deelnemers. Olaf, ja, wij zijn in gesprek, maar Maarten heeft hierover net een artikel geschreven. Maarten, misschien kun jij uitleggen hoe dit zit. Wat betekent die risicoblootstelling?
Ja, dat gaat om een risicoblootstelling in doorrekeningen door de Nederlandse Bank van het nieuwe stelsel.
Mm-hmm.
En in die doorrekeningen heeft de DNB een theoretisch model van een pensioenfonds gebruikt. Maar het was wel een heel vreemd pensioenfonds was dat. Want het was een pensioenfonds wat belegd met een hefboom van 16 maal. Ja, wat wel echt vrij bizar is. Het betekent eigenlijk dat voor een jongere in zo'n geval de ontwikkeling op de beurs 16 maal wordt uitvergroot.
Ja.
Dus als de beurs 10% doet, dan gaat je vermogen 160% omhoog. Of nou ja, andersom natuurlijk, als de beurs daalt, dan gaat je vermogen ook heel hard omlaag. Misschien zelfs negatief, dan kom je op nul. Dus het was eigenlijk met een heel erg groot beleggingsrisico. Ja, en daar sloeg de Kamer op aan, met name Pieter Omtzigt en ook Olaf Everiem. Dat is ook een belegger is dat, die in de Kamer zich daarmee bezig hield.
Mm-hmm.
Ja, omdat het een heel vreemde, veel te risicovolle manier van beleggen zou zijn. Het punt is dat het ook uiteindelijk in de werkelijkheid niet gaat gebeuren. Het was een theoretisch model wat de Nederlandse Bank gebruikte. 16 keer leverage is niet prudent, dus dat gaat pensioenfondsen niet doen. Ja, dus de zaak is een beetje uitvergroot in de Kamer, waarbij men gedaan heeft alsof dit ook werkelijkheid ging worden. Nou ja, de Kamer wil dan misschien dan toch nog eens extra slot op de deur zetten, waarbij ze die regels voor die hefboomwerking zeggen dat je mag maximaal 1,5 maal de hefboom gebruiken. De minister is daartoe bereid en er is ook al een amendement voor ingediend om dat te veranderen.
Dank je, Maarten. Olaf, ondertussen moeten pensioenfondsen de komende weken beslissen of ze de pensioenen willen verhogen. Wat betekent het voor hun dat nog steeds niet duidelijk is of de nieuwe pensioenwet doorgaat?
Nou, dat betekent eigenlijk dat Schouten zegt van zolang onduidelijk is of de Tweede Kamer instemt met de pensioenwet, weiger ik om de soepelere regels voor het indexeren, waar Maarten over vertelde, die PVZW in staat stellen om 6% pensioenen te verhogen,
mm-hmm.
dat die niet van kracht zijn in 2023.
Ja.
Dus ja, dat is eigenlijk wat ze zegt. En er zijn mensen die dat chantage noemen. Maar mm-hmm. ja, ze wil eigenlijk een soort zekerheid dat de Tweede Kamer instemt. Ja. Ja, dan kan het vervolgens nog in de Eerste Kamer misgaan. Maar als de Tweede Kamer heeft ingestemd, dan is Schouten bereid te zeggen, oké, ook de eerste helft van volgend jaar mogen fondsen op basis van soepelere regels besluiten over indexatie.
Ja, die bereidheid is er wel dus.
Ja, dat wil ze wel. Maar ja. Ze zegt, ja, je moet wel instemmen.
Ja. Ja. Gisteren besprak de Tweede Kamer hoe het verder gaat met de behandeling van de wet toekomstpensioenen. Wat kwam daaruit?
Nou, dat verraste me toch nog wel enigszins, moet ik zeggen. Kamerlid Hilde Pallant van het CDA, een coalitiepartij, die stelde voor om de wet artikel voor artikel te behandelen.
Ja.
Oppositiepartijen hadden dat al eerder voorgesteld, maar de coalitie voelde daar eigenlijk tot nog toe niks voor. Dus ja, ik moet zeggen dat het mij verraste dat een Kamerlid van een coalitiepartij gisteren voorstelde om het artikel per artikel te behandelen. En dat gaat nu ook gebeuren.
En dat gaat wel even duren dus?
Ja, vorige week was het idee nog, we spreken vandaag hoe het verder gaat. En dan was de coalitie stuurde er een beetje op aan om dan deze week verder te vergaderen.
Mm-hmm.
Maar dat gaat sowieso niet lukken. Mm-hmm. Op zijn vroegst, op maandag 28 november, vindt er dan een wetgevingsoverleg plaats waarin ze dan verder gaan praten over de wet. Het idee is dat Kamerleden dan de wet in 4 stukken gaan knippen. Mm-hmm. En dan elk stuk met een koppeltje van rapporteurs gaan bekijken. En zo'n koppel bestaat dan uit een Kamerlid van een coalitiepartij en een oppositiepartij. Mm-hmm. En in de hoop dan zo nog wat fouten uit de wet te kunnen halen. Ze gaan dan een schriftelijk verslag maken. Dat sturen ze dan naar de minister toe. En het idee is dat de minister dan in het wetgevingsoverleg daarop gaat reageren.
Ja.
Of dat ook precies zo gaat, is nog onduidelijk. Want geen van de Kamerleden heeft ooit zo'n artikelsgewijze behandeling meegemaakt. Niemand weet eigenlijk wanneer dat voor het laatst is gebeurd.
Ja.
En de procedure daarvoor staat ook nooit niet echt ergens duidelijk beschreven. En daar horen we dan donderdag, dus morgen, meer over.
Dankjewel, Olaf Bosman. Dit was de Dekkingsgraad van PensioenPro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. Heb je ideeën of suggesties voor ons? Laat het ons dan weten op redactie@pensioenpro.nl. Fijn dat je luisterde. We wensen je weer een fijne dag en tot over 2 weken.